Fijn weer eens in uw midden te zijn. Ik denk dat ik wel weet waarom iedereen wat blijer kijkt. Dat is wel leuk, gewoon een voorjaar komt eraan. Dat is heel simpel. Dat gaat niet om mij. Ik ga gewoon op een voorjaar. En als het om mij gaat, dan vind ik dat ook niet erg. Dus nou, vooruit. Fijn in uw midden te zijn. Mooie liederen gezongen. Over lofprijzing en genezing. En ik zou graag verder gaan gewoon met deze dienst aan de Here op te dragen. En dan lezen we uit Johannes 5, vers 1 tot en met 18, de bekende geschiedenis van de zieke in Bethesda. Daar gaan we over praten met elkaar. En voordat ik dat dan mag doen, zingt u daarna, na de schriftlezing, uit opwekking, nummer 311. Dan zullen we bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we zo bij u mogen komen. We hebben hier vrede en rust en de zon die schijnt. Maar boven Libië, daar gieren de gevechtsvliegtuigen. En het is onrustig. Sterven mensen, er is oorlog. En Heere, u bent degene die uw schepping onderhoudt. U bent degene die de schepping voert naar de vernieuwing. En ons gebed is of u met deze mensen wilt zijn. En er zo spoedig mogelijk een rechtvaardige vrede wil geven. En rechten voor ieder mens die daar woont. We snappen soms niet hoe het koninkrijk der hemelen zich openbaart. Want het staat er wel in dienst van. En daarom leggen we dit maar gewoon voor uw troon. Met al die onrust in het Midden-Oosten, in Jemen en waar dan ook. En Heer, het geeft vrees. Maar hoe we het ook interpreteren, één ding kunnen we tegen elkaar zeggen. U wordt nergens door verrast. En u hebt, ondanks mensen en misschien dankzij mensen, de touwtjes in handen. En dat geeft rust. Heer, we brengen deze dienst voor uw troon. We gaan praten over de zieke in Bethesda. Aan wie Jezus vraagt, ja, wil die beter worden? Nou, als je er 38 jaar ligt, dan is het antwoord duidelijk. En toch vraagt Jezus het met een bedoeling. We willen u vragen of u ons, spreker en luisteraar, wil leren uit dit gedeelte. Wat Jezus van ons vraagt, wat ons te doen staat, maar ook wat hij voor ons, door ons en in ons doet. Wil zo, Heer, uw woordverkondiging zegenen. Een stem geven om te spreken in een hart wat open staat in het luisteren. Heer, we brengen de zieken in de gemeente, in zijn algemeenheid, voor uw troon. En we doen dit omdat u de grote geneesheer bent. Voor u is het een peulenschil om iemand met een knip van uw heilige vingers te genezen, met een woord. Met een daad. En ik zie uit naar de dag. Naar elke gemeente die u als Christus wil volgen, genezingsdiensten heeft. En met mensen en zieken bid tot genezing, al of niet met zalving. Heren, we bidden voor land en volk, voor regering en koningshuis, voor alles wat er in Nederland speelt. We brengen Japan voor uw troon met de kernreacties en de gevolgen van die tsunami. En Heer, de schepping zucht in barensnood. En wacht tot u, ja, als het ware de gemeente tot u trekt. Samen met de opgestane rechtvaardigen. Heer, wilt u ook onze leiders, regeringsleiders, premier en ministers... En degenen die boven ons zijn gesteld, wijsheid geven, kracht en inzicht. Wees met ons koningshuis, bewaar het. En heren, we bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Daar waar Christus wellicht vlug binnenkort, we weten het niet, terugkomt en zijn voeten zet op de Olijfberg. En heren. Aan ons wordt gevraagd of we er klaar voor zijn. We danken u dat u ons hoort in Jezus' naam. Amen. We lezen dus Johannes 5, vers 1 tot en met 18. Een bekende geschiedenis, niet moeilijk. Er staat bij mij boven hier in die MBG, een Bijbel die betere dagen heeft gekend, maar alles staat er nog wel in. Daarna was er een feest van de Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem, bij de schaapspoort, een bad dat in het Hebreeuws de naam Bethesda draagt. En dat heeft 5 zuilengangen. Daarin lagen menigte zieken, blinden, verlamden, verskrompelden. En die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des hieren neer in het bad en dan bewoog het water. En wie er het eerst in kwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En er was een man die reeds 38 jaar lang ziek was geweest. Deze zag Jezus liggen. En daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zei hij tot hem, wilt u gezond worden? Dus ik antwoordde hem, hier, ik heb geen mens die mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, ja, daalt er een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging weg. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene, het is Sabbat en dan moogt u uw matras niet dragen. Maar hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga u weegs. Ze vroegen hem, wie is die mens die tot u gezegd heeft, neem op en ga u weegs. Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken omdat er een grote schade op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat u niet iets ergers overkomen. De man ging heen en zei tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had en daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. Dat is de tekst en de schriftlezing. We zingen nog voordat ik de preek probeer door te geven, opwekking 3 van 11. Op het amen van de boodschap wil ik u vragen om 392 uit de opwekkingsbundel te zingen. Een heel mooi lied. Het is wel een beetje lang, maar dat zal niet erg zijn. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Mag ik eens beginnen met een vraag? Wat zou het een excitement wezen, een opwinding geven, als Jezus dwars door de muur hier eens op bezoek kwam in uw kerk, ziekenhuis, ziekenzaal. Ik zal het maar eens zo samenvatten in uw situatie van nood, dankbaarheid, ziekte, strijd. Gewoon in uw leven, waarin u staat, waar u zich nu bevindt, waar u nu mee bezig bent. Jezus die u en mij een concrete vraag stelt en die sluit naadloos aan bij ja, waar u mee bezig bent. Vul het maar in. We zijn gelovigen. Zo noemen we ons. We worstelen met zonde, met strijd, verslaving misschien, ziekte, rouw, lasten van de ouderdom, zekerheid van het heil, dankbaarheid, toekomst, de wil van de Heer in ons leven. Nou, noem maar op. En u weet net zo goed als ik dat het leven van een kind van God soms compleet op zijn kop wordt gezet. Er wordt nog wat uitgeschud ook, niet om de collecte te spekken, maar om wat anders. En in die boodschap en die situatie, je bent er even helemaal af. Alle vaste gegevens komen op losse schroeven te staan. En dan komt Jezus min of meer incognito even binnenstappen. Dat doet hij ook in ons gedeelte. Hij bezoekt een soort kuuroord bij de schaapspoort in Jeruzalem. Die schaapspoort is nog hersteld door Nehemia. Die ligt vlak bij het tempelplein. Even een stukje oversteken en je bent er. En daar ligt een soort kuuroord en dat is vierkant met 5 zuilengangen. Dus allemaal zuilen in het vierkant en eentje in het midden. Dat is door opgravingen is dat bekend geworden, want anders zou ik dat ook niet weten. En die in het midden, die verdeelt de zaal in 2 helften. En aan elke helft van die dam is een bad uitgehouwen, waardoor die dam gescheiden wordt. Een bad, en dat bad dat voorziet, wordt voorzien van water door een zijarm van de beek Kridon. En zo komt er steeds min of meer altijd wat fris water binnenstromen. En dan van tijd tot tijd komt er een engel van de Heere, zo staat het. Staat er wel tussen haken, maar het hoort bij de tekst, die van dat water een soort draaikolk maakt. Gebeurt steeds onverwachts. En als dat water een soort draaikolk wordt, het is waarschijnlijk een rudiment van Gods verbondsbelofte die de geneesheer was in de woestijn, dan ontstaat er een soort Olympische competitie. Want iedere zieke probeert dan als eerste in dat bad te duiken, te vallen, te gooien, effen, met al of niet zonder hulp. Want als je er het eerst, als zij er het eerst in is, ja, en je komt als eerst in dat bewegende water, dan kun je je matje meenemen en dan ben je beter. Was ook ongeveer de enigste kans die men had om daar beter te worden. Ja, wat doe je nou als je iemand bent die er al 38 jaar ligt? Misschien wel verlamd, dat staat er niet bij, maar zijn benen weigeren dienst. Hij heeft herhaalde pogingen ondernomen om er als eerste te zijn, maar hij moet tot de conclusie komen dat als ik onderweg ben, dan gaat er weer één eerst. En dan ben ik weer te laat. Hij probeert steeds de eerste te zijn, maar hij is altijd de laatste. Dan lig je dan in een huis van, letterlijk vertaald, van uitstorting of barmhartigheid. Maar voor jou is de barmhartigheid in ieder geval ver te zoeken. De man voelt zich afgeschreven, gedumpt, omdat hij denkt, nou, ik ondervind barmhartigheid. En er liggen veel zieken in dat kuurhoord, want er ligt er vol. En hem alleen ziet Jezus liggen, heeft hem op het oog. En Jezus komt, en dat is mijn thema, bij hem op bezoek. Jezus op ziekenbezoek in Bethesda. En ik ga eens met die vragen over het bezoek, over de genezing en over de gevolgen. Nou, Jezus komt op ziekenbezoek, broeders en zusters. En dan zal deze man, die al 38 jaar ziek hebben, ligt. Nou, ik heb nog nooit in het ziekenhuis gelegen, alleen toen ik een jaar of 7 was. Toen werd ik mijn amandelen geknipt, toen heb ik er 2 uur geweest, maar toen kon ik weer naar huis. Maar ik kan me voorstellen dat als je er ligt, dan kijk je wel uit naar een beetje bezoek. Nou, hij ligt er al echt 38 jaar zonder 1 mens op bezoek te hebben gehad. En dan komt Jezus op een van de grote feesten in Bethesda. Hij is met de pelgrims opgetrokken om dat feest te vieren. Er staat niet bij welk feest. We moeten dus denken aan de 3 grote feesten. Dat is het Lovettefeest, het Paasfeest en het Wekenfeest. En er is veel voor te zeggen, daar ga ik vanuit in deze boodschap, om aan het Lovettenfeest te denken. Want die man die beleeft een soort omgekeerde exodus. Want Israël is na de verspieterskwestie, als ze de eerste keer bij Kanaan aankomen, is ze 38 jaar door de woestijn moeten trekken, voordat ze opnieuw bij de grens aankwamen van het beloofde land. En het volk viert in dat Lovettefeest dat de woestijn voorbij is. Er is water, er is groente, er is vreugde en overvloed. En Johannes 7 legt ook die verbinding die we hier vinden met water en geest. Zoals Johannes wel vaker in zijn brieven ook doet. En in Johannes 3. Je zou kunnen denken aan een uitstorting van water. Een leven door de geest, genezing, redding, volheid. Ik denk dat er wat profetieën op de achtergrond meespelen, zo van Jesaja 55, alle gij dorstigen komt tot de wateren. En Ezechiël wijst natuurlijk op die tempelbeek, want dat is ook belangrijk, die van boven naar beneden stroomt, van beneden naar boven stroomt. En die tenslotte de hele Dode Zee opfrist, zodat er weer vissen in komen. Een uitstorting van de Heilige Geest. En dan ontmoet Jezus die man, 38 jaar ziek, behoevend, hulpbehoevend. En dan vraagt Jezus, en het is alsof hij een open deur intrapt. Wil je beter worden? Nou, je zou zeggen. Ik ben 38 jaar ziek, wil je beter worden? Wat is het antwoord? Wat een vraag. Natuurlijk wil ik beter worden. Wie wil dat niet? Waarom stelt Jezus nou op het eerste gezicht een retorische vraag? Ik denk dat hij een pastorale vraag stelt. Dat hij geloof wil peilen. De situatie verkent uit de reactie van de man op die vraag. Want die man die stort zijn hele levensgeschiedenis, die Johannes samenvat, heb ik het idee al uit. Hoe kan ik nou gezond worden? Ik kan niet in dat bad komen. Iedereen is me altijd voor. Ik lig er al 38 jaar. Ben altijd te laat voor de waterbron. Ik ben een beetje ziekzielig en noodruftig in het grote dierenbos, bij wijze van spreken. Ik kan het niet. Wie wil? Ik heb geen hulp. Ik ben alleen. Ik ben al 38 jaar alleen. Wil ik beter worden? Ja, uiteraard. Maar hoe zal dat ooit nog eens een keer kunnen? Als dat water onverwachts in beweging komt, dan ben ik altijd de laatste. Wie wil er niet gezond worden? Iedereen toch. Begrijpt u de vraag die Jezus stelt? Jezus peilt iets. De situatie is schrijnend. En Jezus is alleen bij deze man op bezoek gegaan. Er ligt er een hele kudde zieken, verskrompelde, blinden en noem het maar op en verlamden. Maar alleen deze ene heeft hij nu op dit Lovettefeest op het oog. Hij is een helper, groot van kracht. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En wat we als christenen nou hebben geleerd en niet hebben geleerd, of wat we nog zullen moeten leren, is dit. dat in ieder geval bidden helpt en dat God gebeden verhoort. Want hij heeft nu u op het oog, als ik zo de zaak overpak, met uw vragen, uw strijd, uw ziekte, uw onzekerheid, uw dankbaarheid. Vul uw levenssituatie maar in, die ken ik niet. De meester zegt en stelt een vraag, en zal ik hem eens een beetje ombouwen, wilt u behouden worden, bijvoorbeeld. Hoe antwoorden wij? Want eigenlijk draait ons hele leven om die vraag. Wij worden behouden omdat hij leeft, zegt de apostel Paulus, en dan heeft hij de verheerlijking op het oog. En mensen leven vaak in onzekerheid, omdat de zaak op zijn kop gezet wordt. Omdat ze het paard voor de wagen spannen en denken dat ze zich iets moeten opknappen of beter moeten worden, of kijken of ze wel of niet uitverkoren zijn of wat dan ook. Voordat ze kunnen zeggen in vrijmoedigheid, ja, ik ben een kind van God. Ik ben behouden. En het draait alleen maar simpel om een stukje kinderlijk geloof. Verzoening, behoud, zekerheid, eeuwig leven. Weten wij dat al voor onszelf en ja, bij onszelf? Als ik het nou op de manna vraag. Bent u een kind van God? Ik kan het niet zeggen voor u hoor. Ik kan ook niet in uw hart kijken. Ik ben blij om dat ik dat niet kan, want ik heb genoeg aan mijn eigen. De 38-jarige zieke heeft een levensverhaal van onmacht, onkunde en gooit er dat uit. Weet je wat mij nou opvalt? Dat Jezus hem niet onderbreekt, want dat verhaal is juist langer geweest dan dat er in het Johannes-evangelie staat. Maar toen wordt het met 2-3 versen afgedaan. Maar het is een tirade geweest. Zo schat ik dat in. En Jezus luistert. En misschien heeft die man er ook nog wel een paar onwelvoegelijke termen tussendoor gevoerd. Nou ja, wat een vraag. En ben je wel een beetje bij wijze van spreken goed bij je hoofd? Natuurlijk wil ik gezond worden. Wat kom je hier doen? Beetje inlegkunde, dat geef ik toe. Maar ik leg het ook weer uit, dus vooruit. En Jezus luistert geduldig. Dat valt mij op. En hij is niet boos en hij is niet kwaad en hij is niet op zijn tenen getrapt bij wijze van spreken om wat die man allemaal zegt. En die heeft een heleboel gezegd. En we kunnen hem alles zeggen. In de zangdienst kwam Psalm 51 ter sprake. Hele mooie psalm. Psalm 32 hoort daarbij. En leest u de psalmen van David maar eens door wat David allemaal tot God zegt. En dat ligt er niet om. Dat gaat van, waar God, waar bent u? En wordt het niet tijd dat hij wat doet? Ik zeg het in mijn eigen woorden. Tot verwijten, tot vragen, tot dankbaarheid, alles. Nou ja, dan die vraag van het behoud. Hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, is uit God geboren, zegt het Johannesbrief. En wat de wereld overwint nog, dat is ons geloof. En dat overwint zonde en dood. En dat is eigenlijk wat Jezus die man wil leren. En dat is eigenlijk wat we nu eventjes moeten oppikken. Ik zowel als u. Door het geloof, zegt Hebreeën 11. Verstaan we dat God de wereld heeft gemaakt. Weten hoe en wat en dat hij in ieder geval zijn beloften houdt. Maar de geschiedenis gaat een stukje verder. Want de man wordt inderdaad ook genezen. Wilt u gezond worden? Ja, nou ik heb niemand die me helpt hoor. Ik lig er al 38 jaar. En er is altijd een eerste keer dat ik niet in de bron kom. En, als iemand mij nou als eerste in die bron gooit, kom ik er zelf wel uit. Er ontstaat hier, gemeente, een situatie van volkomen, complete hulpeloosheid. De man kan zich op geen enkele manier, dat moeten we even onderstrepen nu, zelf verlossen. Hebt u er alles over nagedacht in zaken uw eigen redding? Leven door het geloof, heiliging, verslaving, strijd? Een tekst uit Psalm 34, zo even rond, eventjes schiet me zo in mijn gedachten. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit allen redt hen den Heere, staat daar. Psalm 34. Het is de Heere die het doet. Het is inderdaad waar, het staat nog in de oude dossierleer, ik ga er heel voorzichtig mee om. Maar als God niet naar ons was toegekomen, hadden wij het kunnen schudden. Want wij hadden op geen enkele manier ten eerste aan hem gedacht. En ten tweede hadden we ook geen enkele manier, een enkele reden kunnen bedenken waarop wij nog eens een keer geloven zouden kunnen gaan worden. Dat is wel van hem uitgegaan. Het klinkt erg bevindelijk. Dat ik toch geloof kwam in de koffiebar in Hurk, had ik daar een heleboel moeite mee. Dat je zelf God niet kon behagen. Nou, kom nou. Dat staat in Romeinen 8, vlees kan God niet behagen. Dat erin. Ik denk, ja, dan komen ze weer met hun hele ellende en met al die verhalen vanuit die zware kerken en weten niet al meer wat. En het mocht je maar eens komen staan te gebeuren en weer, enzovoort en je moet het maar afwachten. Ja, dat koppelde ik er allemaal aan. En als je niet uitverkoren bent. Nou, ik hoop dat God de tijd geeft dat ik er nog eens een keer een boek over schrijf. Ik ben het wel van plan, maar het is toch echt zo. Dat als ik de Heer Jezus wil volgen in een heiligmaking en groei en vervulling met de Heilige Geest en gehoorzamen wil in de liefde. Dat kan ik niet. Daar bak ik niks van. Het tegendeel is het geval. Dat hebt u toch ook? Ja, dat hoop ik maar. Want dat is echt waar. Geloven is geen werken. En door eigen kracht zijn we er niet toe in staat. Het lichaam der zonde, zegt Romeinen 6, moet zijn kracht ontnomen worden. Zodat de zondige natuur zijn kracht ontnomen wordt en eventjes in de reservebank wordt gezet. Ja, maar hoe moet het dan wel? Want Jacobus die zegt, daarom kon Luther met die brief niet uit de voeten. Die noemde dat een strooie brief, die Jacobusbrief. Nou ja, hij staat in de Bijbel, ik durf hem er ook niet uit te halen, maar als ik het gezag had, had ik het gedaan. Dat bedoelt hij eigenlijk. Dat geloof een werk is. Dat staat er heel duidelijk in 2. Een opdracht om te geloven. En Jezus vraagt geloof. En ik kan het niet. Hoe moet ik dat dan doen? Dat is net hetzelfde als die tekst van Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de geest. Dat is een opdracht. Het is een passief presens in het Grieks. En hij fungeert als een imperatief. Ja, hoe moet ik me dan zelf in vredesnaam vervullen met de geest? Hoe moet ik me dan zelf in vredesnaam geloof aanpraten? Nou, dat blijkt bij de wedergeboorte blijkt dat ook zo te werken. Toegang tot het koninkrijk gaat alleen door wedergeboorte. En dat blijkt dan ook weer geloof te zijn. Nou, dan sta ik dan met mijn al of niet goede gedrag. Heiliging, nieuw leven, het wordt vervuld door, gewerkt door de vervulling met de Heilige Geest. Het is gehoorzaamheid aan Gods geboden, maar Paulus laat zien, ik kan het zelf niet. We zijn eigenlijk net zo hulpeloos als die man op die matras liggend in Bethesda. En weet u nou wat het geweldige is van deze geschiedenis? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Want dat moeten we leren. Jezus gaat spreken. Hier hebben we de bron. Hij gaat die zieke niet weer leggen. En die zeggen, nou het valt allemaal nog wel mee, ik ben er. Nee, hij gaat. Ik denk inderdaad dat Jezus op een gegeven moment dat hele tiradeverhaal heeft aangehoord. Zoals wij alles in gebed tot hem kunnen zeggen. En zeggen, nou, oké, prima. En dan zegt hij, neem uw bed op en wandel. Nou was dat niet te moeilijk hoor, dat bed opnemen, maar dat was een matrasje. Ik bedoel, maar wij onze twee persoons op moeten nemen, dan hebben we een vrachtwagen nodig. Maar dat is oprollen op de schouder en stiefelen. Dat ging wel maar, dat was wel te doen. Hij werkt niet met dogmatische verhandelingen. Laten we eens even kijken hoor, dan moeten we dat dogmatisch even eerst even rechtbreien hoe met de ziekte en geloof en genezing in elkaar steekt. Of de zalving wel op de Bijbelse manier is gebeurd. Nee, hij zegt neem je matras op en wandel. Dat kan die zieke niet, maar hij gaat gewoon doen wat Jezus zegt. Ziet u nou waar het geheim zit? Hij is ook helemaal onkundig van het feit dat het vandaag Sabbat is, want in een ziekenhuis lijken echt alle dagen op elkaar. Of je moet het afmeten aan de weekendbediening van de artsen. Nou, die had je daar ook helemaal niet, dus elke dag leek op elkaar. Liggen op je matras en kijken of er nog iemand je wat te eten bracht. Jezus geneest hem. Ziet u het uitgangspunt? Door het woord. En dat is het hele geheim van het christelijk leven, broeders en zusters. Dat woord is krachtig genoeg, want het is levend. Om het wonder te verrichten. Als Jezus spreekt, dan is het niet een moreel verhaal. Ik heb de islam bestudeerd, bijvoorbeeld in het Koran, die heb ik een paar keer gelezen. Ik heb er boeken over gelezen. Ik heb met de islamieten gewerkt. En echt, je kon je portemonnee naast hen op de tafel leggen. Mensen kwamen uit Marokko, die kwamen uit Irak. Bij een of andere computerfabriek die nou failliet is in Heerenveen. Dat kwam niet omdat ik er werkte trouwens. Dat was weer een ander verhaal. Maar die mensen, die, ja, vrijdags gingen ze naar de moskee. Er waren nog geen lijntrekkers. Nee, ze werkten, konden goed mee werken. Zei die Marokkaan tegen mij, goede man, zei hij dan. Ik had het ook wel met hem over Jezus zo af en toe. En op een gegeven moment, en hij liet de Koran, ik ben daarin gedoken. Nou, ik wil niet de Koran bekritiseren. Er staan een heleboel dingen in, dat krab ik eens achter mijn oor zo. Maar Allah is genadig en barmhartig, zegt Mohammed dan. Maar weet je wanneer hij dat is? Als jij doet wat hij zegt, want anders is het mis. Allah is genadig en barmhartig. Dat staat er verschillende keren in die Koran. Maar dan verwacht Allah wel dat je alles volbrengt wat hij zegt. Die zeven pijlers van de islam. Twee keer per dag bidden, de Rijn uitzwetten, een toeristische trip naar Mekka en alles wat erop en aan zit. De Ramadan en het vastendagen, alles. Koranbezoek, resideren uit de Koran, die zeven pijlers. En dan is Allah genadig en barmhartig, ja zeker. Maar als je dat nou je hele lange leven gedaan hebt, dan moet je nog maar afwachten of je in dat paradijs komt, whatever that may be daar. Daar ga ik nu niet op in. Want dat hangt van de luim van Allah af. Dan wordt de zaak op een weegschaal gezet. En dan moet je maar hopen dat je goede daden over je kwaaien de overhand hebben. Er is echter één weg, één manier om zeker te zijn van het paradijs daar. En dat is in de jihad. De letterlijke strijd. Nou, tot zover. Christus is barmhartig en genadig, niet omdat wij iets moeten toevoegen, niet omdat wij ons beter moeten maken, nog aanstellen, want daar hadden we geen enkele kans, echt niet, maar omdat hij voor ons gestorven, begraven is opgestaan, we zijn met hem gekruisigd, zegt Paulus. Vergeven van verleden, heden en toekomst, als ik er Colossense aan vastplak. En het gaat om het woord dat krachtig is. Het leeft. Omdat Christus zelf het woord is. Het is geen moraaltheologie. Het is geestelijke theologie. Het is levendmakende theologie. Het is een levend woord. Zo werkt het dus. Dat moet u pakken vanmorgen. We hoeven ons alleen maar te concentreren op wat Jezus zegt en ons geen zorgen te maken hoe het ander tot stand komt. Ik heb een heleboel verhalen in mijn leven gehoord en ik heb daar zelf ook wel aan meegedaan van op een gegeven moment hoe dat allemaal werkte. Ik heb een boek gelezen, Prediking en Uitverkiezing. En dan gingen theologen in het begin van die afscheiding en die doleance, dat is een stukje kerkgeschiedenis, die gingen zich helemaal verdiepen in het feit hoe de Heilige Geest nou werkte op de weg tot bekering. En dan hadden ze een serie stadia's, nou daar werd je niet goed van. zonder kennis en van alles. En dat werd precies uitge... Nou, dat werd op de millimeter werd dat... Nee. Natuurlijk ervaart die man de kracht in zijn benen, in zijn lichaam. Geloof laat zich wel ervaren. Niet altijd direct, maar het, je ervaart het wel. Soms niet op stel en sprong, maar je gaat het wel voelen. Om het zomaar eens te zeggen. En wij hoeven eens niet om Gods werk zorgen te maken. Wij hoeven alleen maar als kind te geloven en doen wat hij zegt. We mogen bidden om genezing, kracht, heiliging, wedergeboorte, liefde, nederigheid. Maar de Bijbel zegt ook, nou, kom dan maar tot Jezus en neem hem aan en geloof. En als we het over genezing hebben, nou, dan wijs ik u op Jacobus 5, vers 13 tot 18. En dan moet ik mezelf nog op de rem leggen, want anders ga ik nog een uurtje over dat, daar ook over preken. En dat moet me niet. Maar... Ons broeder Kramer die heeft nog ergens een mail van me gekregen over een boek wat ik geschreven heb. Dus dan leest u dat maar. Kom tot berouw, tot geloof, tot bekering. Hij staat aan de deur, hij klopt. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Eigenlijk is samengevat, dit durven wij ons leven aan met Gods woord, met de heiland in ons leven, vertrouwen wij hem toe in elke situatie. Want hij doet wat hij zegt. Hij geneest, hij geeft eeuwig leven. En we moeten het gewoon aannemen. En als je nood bij God brengt, en soms moet je op een gegeven moment wat doorbidden, om je heil hoef je niet door te bidden. Dat hoeft niet. Staat ook nergens. Maar als je met een bepaalde nood en strijd bij God, nou, dan moet je wel eens wat in de binnenkamer doorvragen voordat er vrede komt. Maar durven wij, dat is de kernvraag van vanmorgen, het met Jezus aan. Nou, ik zou niet liever willen hoor. Ik haak niet meer af. Echt niet. Ik durf het met Jezus aan. Dat durf ik vrijmoedig te zeggen. Nou, dan de gevolgen. Want Jezus is zonder zich bekend te maken, heeft tegen die man gezegd, neem je matras op en wandel, is hij ontweken. De man pakt zijn matras en stiefelt de tempelplein op. Ja, dan kom je natuurlijk een Joodse wetgever tegen. Dat is op zichzelf niet vreemd. Hier. Op de Sabbat mag je geen last dragen. Heb je een matje op je schouder, is dat een last? Nou ja, goed. Degene die mij heeft genezen, die zei tegen mij, neem uw bed op en wandel. Zo, wie is dat dan wel die de Sabbat schendt? Wie heeft u deze opdracht gegeven? Ja, dat weet ik ook niet hoor. Jezus zei, je bent gezond geworden, maar wie dat is, later komt die Jezus weer tegen. En dan zegt Jezus iets waar ik even met u over moet praten en dat moet ook heel erg helder en duidelijk zijn vanmorgen. Dan zegt Jezus, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomen. Nou, ik heb er lang over nagedacht, broeders en zusters. En ik heb het ook wel eens uitgelegd dat die ziekte van hem een straf op zijn zonde was. Ja, ik ga daar niet mee verder. Ik ga dat niet nu tegen u zeggen. Die verbinding ziekte-zonde laat ik u langer hoe meer los. De mensen specifiek persoonlijk. De zonde brengt en de dood brengt de ziekte in de wereld. Dat is helder. Maar ik geloof dat Jezus het tegen hem zegt. En Johannes Evangelie in Johannes 9, dan heb je zo'nzelfde situatie. Dan staat er een blind geboren en zeggen die discipelen, dat speelde wel in die tijd van, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Nee, Gods werken komen openbaar. De verheerlijking. Ik denk dat het hier daar ook om draait. Ik denk dat Jezus hetzelfde tegen hem zegt. Als wat hij ook zei tegen de vrouw in overspel gegrepen in Johannes 8. Je bent beter. Je zonden zijn vergeven. Je bent helder en rein zoals we zongen. Maar hou het nou wel zo. Zondig niet meer. Want het erge is dat niet. Nog een erger ziekte. Dat lijkt me erger, veel erger kan niet trouwens. 38 jaar op een matje met verlamde benen bij wijze van spreken. Hoe erger moet het nog worden? Ik denk dat het erger gewoon de eeuwige dood is. Dus hij wordt gewoon vermaand, wat wij over kunnen pakken, leidt een gelovig leven, want het loon van de zonde is de dood. Zo wil ik het aan u uitleggen. En ik hoop dat dat helder is, want dan wil ik erg graag dat het helder wordt. Zo wil ik het samen met u lezen. En die man is ook Jezus niet aan het verraden. Die uitleg heb ik ook wel eens gelezen. Als hij zegt, nou ja, Jezus heeft mij genezen. Nee, hij is gewoon blij. Hij wil opnieuw beginnen. Hij wil de synagoge in. Hij wil zijn joodheid gewoon in praktijk brengen. En dan zegt hij, ja, Jezus heeft mij genezen. En dan zijn de rapen garen, om het op zijn Fries te zeggen. Want u breekt de Sabbat. En als je goed leest, broeders en zusters, is dit ongeveer de eerste confrontatie, als ik het zo een beetje dat Johannes Evangelie naloop in mijn gedachten, dat de discussie begint tussen Jezus en de Joden. En als je in het Johannes Evangelie Joden leest, moet je Sanhedrin lezen. Want de Joden worden afgezet tegen de schade, vervloekt is hij die de wet niet kent. Moet je maar lezen. En hier heb je, dacht ik, de eerste confrontatie en dan draait het om de godheid van Christus. En de dreigende dood die Jezus ook inderdaad zal ondergaan, want Jezus wordt gekruisigd op grond van Gods lastering dat hij zichzelf God maakt. Johannes 7 is er zo'n confrontatie. Ik ben het levende water. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en de leven. Johannes 14, Johannes 8 en Johannes 10 heb je ook van die discussies. De gelijkenis van de goede herder volg je dan, zo kun je dat Johannes evangelie, gaat zich daar als het ware op toespitsen. Jezus wordt, en laat ik zo de preek maar afsluiten, naar Golgotha gebracht en zal worden gekruisigd en hij zal doodsangsten in Gethsemane daarvoor uitstaan. En hij zal u en mijn schuld dragen en zal zijn zoenbloed storten. En deze geschiedenis laat zien. Want Jezus staat voor zijn rechters, dat hebben we vaker gezegd, voor het Sanhedrin en voor Pilatus. En als hij gezegd had, nou ik ben geen koning en dat God zijn valt ook wel mee, dan was het kruisiger overgegaan. Jezus houdt vol in het aangezicht van de dood en dan kan maar één conclusie trekken, hij is wat hij is. Hij is dus God in mensengedaante. Jezus is hier groter dan een engel, hij is de grote geneesheer. Hij is te vervullen van alle verbondsbeloften die er maar in het Oude Testament gegeven zijn. En hij wil ons een compleet nieuw en eeuwig leven aanreiken, genezen. En het gaat eigenlijk hierom. Ja, willen we het wel hebben? Verlangen we ernaar? Je kunt het niet verdienen. We mogen het wel, halleluja, door geloof aannemen. Amen. Muzika. We zullen samen danken en dan zingen we als slotlied, dat doen we staande. Dat is om 400 uit de bundel. Liefde was het onuitputtelijk. In de voorspel kan er dan de collecte worden opgehaald. En daarna kan ik u zegenen. Mag ik u zegenen. En ik ga u voor in dankgebed. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor de woorden, voor de vrijmoedigheid. We danken u voor het feit dat u er ook was. Dat was te merken. We danken u, Heere, dat u het woord met ons meegeeft, als het ware. U gaat ermee aan de gang in ons leven. Keert nooit leeg terug, zegt Jesaja. Wat van mij was, Heere, laat iedereen dat alsjeblieft zo vlug mogelijk weer vergeten. Wat van u was, Heere, wilt u daar uw naam mee verheerlijken. Dank u dat u ons veilig brengt waar we worden verwacht. Dank u voor dit samen zijn. Een stukje blijdschap, gemeenschap, liefde en uw eigen aanwezigheid in Jezus' naam. Amen. Thank you. Nou kijkt hij maar naar de hemel. Til uw hart op naar God toe. En ontvang zijn zegen, want de Heere zegent u, behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u. Geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, maar daaraan gekoppeld de vergeving van nu af aan. Totdat Jezus spoedig komt. Amen.